Wij willen vanavond lezen uit de eerste brief aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 8 tot het slot van hoofdstuk 5. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling en op uw liturgie vindt u diezelfde tekst in de NBG-vertaling van 51. 1 Korinthe 4 vanaf vers 8. Reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden. Zonder ons hebt u geregeerd. En ik zou wel willen dat u regeerde, opdat ook wij met u regeerden. Want ik meen dat God ons, de apostelen, als laatsten heeft gesteld, als ten dode gedoemden. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats en vermoeien ons door met onze eigen handen te werken. Worden wij gescholden, wij zegenen, vervolgd, wij verdragen, gelasterd, wij bidden. Wij zijn als het uitschot van de wereld geworden, aller uitvaagsel tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar om u terecht te wijzen als mijn geliefde kinderen. Want al had u 10.000 leermeesters in Christus, dan hebt u toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, wees mijn navolgers. Daarom juist heb ik Timotheus naar u toegezonden, die mijn geliefd en trouw kind in de Heer is. Die zal u mijn wegen die in Christus Jezus zijn in herinnering brengen, zoals ik overal in elke gemeente leer. Maar sommigen zijn opgeblazen, alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heer wil, en ik zal kennis nemen niet van het woord van de opgeblazenen, maar van hun kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar in kracht. Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en een geest van zachtmoedigheid? Men hoort algemeen van hoererij onder u, en zo'n hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat, dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u bent opgeblazen en hebt niet veel eer getreurd, opdat hij die deze daad begaan heeft uit uw midden werd weggedaan. Want ik naar het lichaam afwezig, maar naar de geest aanwezig, heb reeds alsof ik aanwezig was hem geoordeeld die dit zo bedreven heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus, zo iemand aan de Satan over te geven tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. Uw roemen is niet goed. Weet u niet dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent. U bent immers ongezuurd. Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u in de brief geschreven dat u geen omgang moet hebben met hoererers. Niet in het algemeen met de hoererers van deze wereld, of de hebzuchtigen en rovers, of afgodendienaars, want dan zou u wel de wereld moeten uitgaan. Maar nu heb ik u geschreven dat als iemand die broeder genoemd wordt een hoereerder is, of een hebzuchtige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of rover, u met hem geen omgang moet hebben, dat u met zo iemand zelfs niet moet eten. Want wat heb ik hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u niet hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn zal God oordelen. Doet de boze uit uw midden weg. Tot zover de lezing uit het woord van God. Soms ziet de indeling van ons onderwerp er zo uit, beste vrienden, dat we ergens midden in een betoog blijven steken en dan een volgende keer de draad weer moeten zien op te pakken. En dat is hier eigenlijk ook het geval. Maar het zal niet zo moeilijk zijn, want het gaat nog steeds over een onderwerp dat eigenlijk al vanaf hoofdstuk 1 aan de orde is. Met allerlei verschillende accenten. En vanavond zullen we in de eerste helft van deze toespraak ons bezighouden met het laatste stukje dat Paulus aan deze materie wijdt. En dat is, kort samengevat, wat moet onze houding zijn tegenover de dienstknechten van de Heer? In hoofdstuk 5 begint dan een heel nieuw onderwerp. Een nieuw gedeelte van de brief zelfs, hoofdstuk 5 tot 7, maar dat zullen we straks wel zien. Een van de dingen die de mensen in Korinthe problematisch vonden als ze aan Paulus dachten en aan de anderen. En die mensen, dan bedoel ik in het bijzonder diegenen die genoemd worden de opgeblazenen in vers 18. Dat waren mensen die zich opbliezen tegen de apostel, die dus zich eigenlijk boven de apostelen verheven voelden. En een beetje op hen neerkeken. In elk geval op de apostelen die niet hun partijhoofd waren. Zoals de mensen die meer voor Petrus waren of voor Apollos, een beetje neerkeken op Paulus. Nou, een van de moeilijkheden die zij hadden met die apostelen, en waar ze hen een beetje om minachten, dat was dat het eigenlijk een beetje onooglijke mensen waren. Daarmee bedoel ik dat als je naar de Joodse partijen keek, dan stonden aan het hoofd daarvan vaak geëerde rabbijnen. Daar kon je eer mee inleggen, daar kon je trots op zijn. Misschien moet ik nog meer als voorbeeld nemen, niet zozeer de Joden, want een klein deel van die gemeente waren maar Joodse mensen, maar vooral natuurlijk zoals dat in het heidendom ging. Daar kende men ook allerlei partijen, sekten zoals ze in deze brief worden genoemd. Dat waren de filosofische scholen die geleid werden door verschillende bekende, vermaarde filosofen die elk zo hun eigen volgelingen hadden. Dat waren mensen die hoog in aanzien waren, geëerd werden door het volk. Mensen op wie je trots kon zijn. En juist bij die Griekse filosofen was het ondenkbaar dat die hun handen zouden vuil maken aan handenarbeid. Bij de Joden was dat anders. Een rabbijn moest ook altijd handenarbeid kunnen doen. Zo was Paulus ook zelf in Korinthe geweest. Hij had daar tenten gemaakt. Dat was zijn handwerk. En dat was eigenlijk iets wat die mensen uit het heidendom, die christenen die tot geloof waren gekomen uit de volken, een beetje problematisch vonden. Een leider die maar gewoon bezig is met tenten maken. Waar juist de Grieken op neerkeken. Dat was bezig zijn met de materie. En die Griekse filosofen die waren juist bezig met de dingen van de geest. Een heel valse tegenstelling. Maar ja, zo beleefden die mensen dat. En niet alleen was Paulus maar gewoon tentenmaker. Hij was een rondreizende prediker. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een man die heel veel vervolgingen moest verduren en dat zag je ook aan hem. Hij was ook nog eens, zoals je in de tweede brief vooral ziet, klein van stuk, een beetje onooglijk. Niet iemand met wie je eer kon inleggen. Niet iemand op wie je trots kon zijn. Een rondreizend predikertje die in zijn vrije tijd tenten maakte. Terwijl deze Korintiërs zelf, ook al waren ze christenen geworden, zoveel mogelijk het goede uit het leven wilden halen. Dat is een beetje de betekenis van wat Paulus hier zegt in vers 8. Reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden, zonder ons hebt u geregeerd. Dat wil niet letterlijk zeggen dat ze als koningen of zelfs maar als stadsbestuurders optraden. Maar in elk geval dat ze bepaald niet de martelaren waren. Ze hadden het goed geschoten, dat waren gesettelde mensen met goede banen, eigen bedrijven en wat niet meer. Mensen die het in het leven gemaakt hadden. En daar is op zichzelf niets tegen, maar bij zulke mensen zie je ook vandaag nog wel eens, mensen die het dus maatschappelijk ver gebracht hebben, dat ze neerkijken op predikers. Want predikers verdienen zelden maar een hoop geld. Het zijn maar gewone dominees of andere rondreizende predikers en in die tijd ook nog eens vervolgd en geslagen, soms in de gevangenis. Moet je nou trots zijn op iemand die leiding geeft, die net in de tijd in de gevangenis heeft gezeten, ook al was het dan om het geloof. En het argument dat Paulus gebruikt is eigenlijk een beetje sarcastisch, dat moet je eerlijk zeggen. En dat is een goed wapen soms hoor. Als je mensen echt heel goed wil inpeperen waar ze eigenlijk mee bezig zijn, wat eigenlijk hun manier van redeneren is, dan kan sarcasme daarbij, mits je dat goed doseert, een goed wapen zijn. Paulus zegt, jullie hebben je eigenlijk in de bedeling vergist. Jullie leven alsof het al het Messiaanse vrederijk is. Dan zullen wij inderdaad met Christus regeren. We zullen dat in hoofdstuk 6 ook zien. Dan zullen wij rijk en verzadigd zijn. Dan zullen wij met Christus regeren. Nou, zei Paulus, ik wou dat het waar was. Als je diep in mijn hart kijkt, dan zou ik ook wel eens willen dat alvast die tijd maar was aangebroken, waar wij allemaal zullen gezegend zijn, een iegelijk onder zijn vijgenboom of onder zijn wijnstok. Daar zullen wij met Christus regeren, wij zullen genieten van alle zegeningen. Maar ja, zo is het nou eenmaal niet. En voor jullie mag het dan misschien gelden, dat is dan sarcastisch bedoeld, jullie leven blijkbaar al in het duizendjaren vrederijk, maar met ons is dat niet zo. Jullie bewegen je daar ergens aan de top. Voor jullie is het heel belangrijk geëerde, aanzienlijke burgers te zijn. Maar wij apostelen zijn door God, zoals vers 9 gezegd, als laatsten gesteld. Jullie bovenaan, gevierd, geëerd, maatschappelijk hebben jullie het vergeschopt. En wij zijn de paria's, de uitgestotenen, de verschoppelingen. De laatsten, de mensen die onderop zitten. Als ten dode gedoemden. Nou, je kunt je geen categorie mensen voorstellen die er meer uit liggen, die meer echt ook uitgestoten zijn uit de samenleving, als die mensen die zojuist het doodvonnis te horen hebben gekregen en nu op weg zijn naar de plaats van executie. Nou, Paulus gaat nog even verder met dat beeld door te zeggen, wij zijn een schouwspel geworden. Een theater. Zoals dat het geval was in het Colosseum of andere grote schouwburgens, theaters en andere plaatsen waar dit soort mensen, getuigen van Christus, als een schouwspel aan de mensen werden vertoond, waar ze tegen wilde dieren moesten vechten, zoals Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, waar ze tegen gladiatoren moesten vechten. Jullie zitten goed, Korinthiërs, zegt hij. Jullie zijn gezetteld, jullie hebben het goed. Wij zijn onderop. Wij zijn de paria's. Wij zitten in het Circus Maximus. Wij moeten vechten tegen wilde dieren en de gladiatoren. Maar wat Paulus eigenlijk bedoelt te zeggen is, dit is in wezen, Korintiërs, ook jullie plek. Jullie hebben de verkeerde plek ingenomen. Als jullie consequent zouden leven, zoals Paulus dat later aan Timotheus schrijft, alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dus achter dat sarcasme van Paulus in deze passage steekt eigenlijk de gedachte eer, roem, aanzien, machtsuitoefening. Daar is helemaal niet de tijd voor. Dit is de tijd van de vervolging en de verdrukking, Korintiërs. In plaats dat jullie op ons rondreizende predikers neerkijken, omdat je geen eer kunt inleggen met ons, zouden jullie eigenlijk diezelfde plek moeten innemen. Maar ja, hoe gaat het eraan toe? Wij zijn dwaas om Christus wil. Dat wil zeggen, wij worden door de wereld om de zaak van de Heer Jezus voor dwazen uitgemaakt. Maar u bent wijs in Christus. Ja, weliswaar in Christus. Maar jullie willen toch wel graag meetellen. En toch vooral ook als christen in die hoedanigheid als wijzen geteld worden in deze wereld. Wij zwak, maar u sterk. Nogmaals, je mag dit dus niet zo uitleggen alsof Paulus letterlijk bedoelt dat die Korintiërs sterk waren en hij zwak, in welke betekenis dan ook. Wat hij zegt is sarcastisch bedoeld. Wij verduren het leven zoals dat bij een christen past. Vervolgd en verdrukt worden als je maar consequente getuige van Christus bent. Jullie leven een bedeling te vroeg. Jullie leven zoals het straks zal zijn. Maar niet zoals het een christen in deze tijd betaamt. U geëerd, ze regeerden immers, wij veracht. Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst en zijn naakt. Dat wil zeggen, we hebben onvoldoende goede kleren. We worden met vuisten geslagen. Dat hoort bij de verdrukking en vervolging. We hebben geen vaste woonplaats. We vermoeien ons door met onze eigen handen te werken. Dat is het punt waar ik het straks al over had. Dat had Paulus nodig. Hij wilde dat ook graag zo. Hij was er heel voorzichtig mee door welke gemeente hij zich liet ondersteunen. Moet je vandaag eens proberen daarom te komen. We worden aan alle kanten door acceptgirokaarten om steun gesmeekt. Maar Paulus draaide het net om. Voordat iemand hem mocht steunen, moest hij wel aan bepaalde strenge eisen voldoen. En anders stuurde hij het geld terug. Hij schrijft het aan de Filippenzen dat zij de eer had om hem te ondersteunen. En als ze maar even dacht dat het voor die gelovigen niet goed zou zijn, en dat gold eigenlijk ook voor de Corinthiërs, en zegt Paulus, dan verdien ik liever mijn eigen brood. Dan gebruik ik mijn tijd met tent te maken, dat tentzeil dat verkoop ik weer en ik zorg voor mijn eigen inkomen, want ik wil op geen enkele manier van jullie afhankelijk worden. Opdat jullie niet daar verkeerde gedachten aan zouden verbinden. Alsof ik van jullie afhankelijk zou zijn, terwijl ik uit de hand van de Heer wil leven. En ook al word ik daarom gesmaad, omdat jullie geestelijke leiders hun handen nooit vuil maken, dat doet er voor mij niet toe. Worden wij gescholden, wij schelden niet terug. Maar we geven zegen aan de mensen. Dat is heel bijzonder. Dit is ook het portret van de Heer Jezus zelf. De goede dienstknecht is altijd een ambassadeur van Christus. Een goede dienstknecht of goede dienstmaagd is niet alleen maar iemand die het woord van Christus brengt, maar die in zijn houding zich ook gedraagt als Christus. Van wie we lezen in 1 Petrus 2 dat als hij gescholden werd, hij schold niet terug, maar hij deelde zegen uit. Hij bad voor degene die hem vervolgden. Als wij vervolgd worden, zegt Paulus, wij verdragen. Als wij gelasterd worden, dan bidden wij voor die mensen. Wij doen voorbeden. Heel bijzonder. Als u dat, en ik ook natuurlijk, als we dat voor onszelf eens als maatstaf namen. Als wij bekritiseerd worden. De een kan beter tegen kritiek dan de ander. Als we allemaal eens, en ik zeg dat ook tegen mezelf. Voor ieder die ons bekritiseert. Als gewoonte aanname te zullen bidden. Dus niet op zo iemand te schelden. Er komen gemakkelijk in ons vlees lelijke gedachten op. Maar als principe, bid, zoals de Heer Jezus het ook in de bergrede al gezegd heeft, bid voor degene die u vervolgt. En kritiek is een vorm van vervolging. Ik heb het nou niet over opbouwende, liefdevolle kritiek. Maar ik heb het over wat kritiek helaas in het algemeen is. Afbrekende, negatieve kritiek. Bid voor degene die u vervolgen, zoals Paulus het doet. Wij zijn als het uitschot van de wereld geworden. Alleruitvaagsel tot nu toe. In plaats dat jullie op ons neerkijken, lieve Corinthiërs, zouden jullie er eens goed over na moeten denken. Of dat eigenlijk ook niet jullie plek is. In plaats van eer en aanzien in deze wereld te zoeken, is dat eigenlijk ook niet jullie verantwoordelijkheid. Als je consequente volgelingen van Christus was, zou dit jullie weg ook zijn. In plaats van kritiek uit te oefenen op ons als dienstknechten, moet je je verder afvragen, waarom leven wij zo? Waarom leven zij zo? Zou dat eigenlijk ook niet onze weg moeten zijn? Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen. Zeg nou maar, ik zeg dit niet om jullie op je nummer te zetten. Ik zeg dit niet opdat jullie schaamrood op de kaken zal komen, maar om jullie terecht te wijzen als mijn geliefde kinderen. Dit is niet om iemand uit de hoogte op zijn nummer te zetten, zodat hij voor iedereen te kijk wordt gezet, aan de kaak wordt gesteld. Maar ik schrijf dat zoals een vader zijn kinderen lief heeft. En als zijn kinderen zich niet goed gedragen, dan probeert hij in liefde die kinderen te corrigeren. Zelfs als Paulus het wapen van het sarcasme gebruikt, dan probeert hij ze duidelijk te maken, denk erom, ten diepste gaat het erom dat ik zo'n hard middel als sarcasme gebruik uit liefde om jullie te winnen, om jullie harten te raken. Want al had u 10.000 leermeesters in Christus. 10.000 is al een groot getal, hè? Dat lijkt wel overdreving. Nou, ik kan u wel vertellen, wij hebben op het internet wel meer dan 10.000 leermeesters. Als u welk onderwerp ook maar zou willen bedenken. Soms is het wel eens handig als je over iets wil weten. U kunt makkelijk 10.000 leermeesters vinden over allerlei onderwerpen. Maar wie van die mensen heeft werkelijk iets voor u persoonlijk overgehad? Alle leraren en schoolmeesters die wij in ons leven hebben gehad, wat hebben ze aan persoonlijke offers voor ons gebracht? Als je dat vergelijkt met je ouders. Leermeesters hebben jullie genoeg, Corinthiërs. En dan denkt Paulus natuurlijk vooral aan die partijhoofden daar. Die mensen die hen opzweepten. En zeiden, wij kiezen voor Paulus, wij kiezen voor Apollos, wij kiezen voor Kefas. De mensen die al die scheuring en verdeeldheid in de gemeente teweeg brachten. Die hij in het volgende verse noemt, die opgeblazenen. Dat zijn de mensen die jullie wel willen onderwijzen. Die jullie wel willen vertellen wat je moet doen. Maar ze kunnen nooit zoveel van jullie houden als ik van jullie houd. Want ik ben niet een van de zoveel leermeesters. Ik ben jullie vader. En daarmee bedoelt hij, ik heb jullie door het evangelie verwekt. Dat is een mooie term. Tuurlijk, Eén is uw vader, dat is God in de hemel, zegt de Heer Jezus in Matthäus 23. Maar dat is ook een afgeleide betekenis van het woord vader. En diegene onder u die door de dienst van een bepaalde persoon, man of vrouw, tot geloof gebracht zijn, zullen altijd die man of vrouw als een vader of een moeder in ere houden. Niet omdat het per se hun persoonlijke verdienste was, maar zij waren dan toch maar het instrument in Gods hand om u tot de Heer te leiden. En ook al hebben ze niet rechtstreeks tot de Heer geleid, u kent allemaal misschien wel mensen in uw omgeving, misschien wel in uw gemeente, toen u jong was, die zich speciaal over u erbarmd hebben. Die speciaal om u bekommerden. Die als leermeester, als vader optraden. Om u te begeleiden, om uw liefde te betonen. Vaak waren dat niet, en dat is wel eens moeilijk voor ouders, niet je eigen ouders. Daar heb je een andersoortige relatie mee. Maar mensen, met name in de puberteit en de adolescentie, mensen die voor jou betekenisvol waren, omdat je merkte dat ze om je gaven. Dat is wat Paulus ook bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 2 zegt, dat hij als een vader voor de Thessalonicenzen was. Wij zijn allemaal broeders en zusters. Maar in een bijzondere zin zijn sommige broeders en zusters onze geestelijke vaders en moeders. Ik heb zulke geestelijke vaders gehad en ik ben er dankbaar voor tot op heden. En ik zou zelf geestelijke vader willen zijn voor jonge mensen, om door te geven wat geestelijke vaders ooit voor mij betekend hebben. Wees zuinig op je geestelijke vaders. En ook daarvoor geldt het gebod van de Heer Jezus. Eer je vader en je moeder. Paulus zegt, ik ben jullie vader in Christus. Ik heb jullie verwekt door het evangelie. Ik vermaan u dus, wees mijn navolger. En bedenk, lieve broeders en zusters, hoe betekenisvol het is als iemand dat tegen je kan zeggen. Wees mijn navolgers. Hij zegt er later in 1 Korinthe 11 bij, zoals ik van Christus. Natuurlijk. We volgen geen mensen in de letterlijke zin na. We volgen hen alleen maar na in zoverre die mensen zelf volgelingen van de Heer Jezus zijn. Dat spreekt vanzelf. Dus dat moet je er hier maar bij denken. Paulus laat het niet bij een brief. Hij zal Timotheus sturen. Dat is ook weer een heel bijzonder kind van hem. Hij noemt hem ook mijn geliefd en trouw kind in de Heer. Want Timotheus is door de bediening van Paulus tot geloof gekomen. Dat lezen we in Handelingen 16. En die zal u mijn wegen die in Christus Jezus zijn in herinnering brengen. Dat wil zeggen, als jullie vragen hebben, u weet, het is moeilijk vragen stellen aan een brief. Dat is met een boek ook het probleem. Je kunt nooit om eens vragen stellen aan een boek. Nou, maar Timotheus zal komen. En Timotheus weet precies hoe ik over de dingen denk. Die weet precies welke wegen ik leer in de verschillende gemeenten. En ik leer jullie geen andere dingen dan ik in andere gemeenten leer. Er is niet een waarheid voor de Corinthiërs en eentje voor de Filippenzen enzovoort. En dan Timotheus kun je net zoveel vragen als je wil. Hij zal jullie helpen. En voor het geval dat jullie zouden denken dat ik zelf dan niet zal komen. Nee, ik hoop zelf ook te komen. Dit is eigenlijk de volgorde. Paulus stuurt eerst Timotheus. En dan komen die broeders in hoofdstuk 16. Die Stephanas, Fortunatus en Gaicus. Die deze brief mee zullen nemen. En dan komt Paulus zelf. En voor zover die opgeblazen opscheppers denken. Paulus zal heus zelf niet komen. Zoals hij hier zegt in vers 18, sommigen zijn opgeblazen alsof ik niet naar u toe zou komen. Nou, dan hebben ze het mooi mis, want ik kom wel. Dus laten ze zich maar vast een beetje terughoudend opstellen. Laten ze maar vast een beetje inbinden, want ik kom persoonlijk. En dan komt er iets heel bijzonders. Dan wil ik wel eens beproeven, mag ik een mooi ouderwets bevindelijke term gebruiken, waar deze mensen gelegerd zijn, die opgeblazen lieden. Want ze kunnen mooi praten. Maar ik zal eens kennis nemen, niet van het woord van de opgeblazene, maar van hun kracht. Lieve broeders en zusters, wat als iemand naar u toe zou komen en zou zeggen, nou wil ik eens even niet jouw theologische opvattingen horen, maar ik zou wel eens iets willen proeven van de kracht van de Heilige Geest die in jou is. Dat zou wat wezen. Waaraan kun je zien of iemand een evangelist is? Aan het feit dat hij zo goed het evangelie kan prediken? Nee. Aan het feit dat God het zegent doordat mensen tot geloof komen. Waaraan kan je zien dat iemand een goede uitlegger van het woord is? Als mensen niet alleen in hun verstand, maar in hun harten verrijkt worden met de gedachten van God. Want dat is de kracht van de Heilige Geest. Vooral als het in de harten gebeurt. Want wij kunnen met onze stem de harten niet bereiken, alleen de oren. Wat als iemand mooi kan praten over de dienst der genezing, maar er komen nooit mensen tot genezing door zijn bediening? Wat als iemand heel goed kan spreken over de bevrijdingsbediening, maar er worden geen mensen bevrijd door die bediening? We zijn heel goed in woorden. Nederland is een land van 16 miljoen dominees en schoolmeesters. Ik ben een beetje allebei, dus ik ben helemaal een ongelukkig voorbeeld. Maar wij weten ontzettend goed te redeneren met elkaar. Wij weten zo goed te redeneren dat wij er kerkscheuring voor over hebben. Stel dus voor dat Paulus hier zou komen en zou zeggen: jullie verhalen kloppen allemaal wel mooi, of minder mooi, allemaal heel bijbels. Maar waar is de kracht van God in jullie leven? Waar is de kracht van God in jullie gemeente? Jullie gemeenten zijn heel orthodox, maar waar is de kracht van de geest te zien? En dan zegt hij ook dit algemene woord: het koninkrijk van God bestaat niet in woord, in redeneringen, in mooi praterij, hoe orthodox ook, hoe zuiver ook, maar in kracht. Het koninkrijk Gods wordt geregeerd door Christus. Hij is de koning. Maar Christus is zijn kracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en werft onderdanen voor koning Jezus. En in de bediening van zijn discipelen en apostelen manifesteert zich dezelfde kracht als die zich in hem openbaart. Dat spreekt mij zeer aan. Als zo gelovigen naar ons toe komen en zeggen: ik wil niet luisteren naar je mooie praterij, ik wil luisteren naar je kracht. Ik herinner mij uit mijn studententijd dat iemand zei: ik wil wel eens mee naar de samenkomst te gaan waar jij regelmatig komt. Ik zei: nou, ik weet wat ik je ophaal op zondagochtend. Nee, hij zei, die kom je op zondagochtend. Dan zijn de meeste aanwezig allemaal in een zondagse pak. Dat geloof ik wel, dat zal wel goed zitten. Maar ik wou door de week op de bidstond komen. Toen dacht ik, oh. Want hij zegt, dat is de motor van de gemeente. Als ik de geestelijke kracht van die gemeente wil zien, dan kom ik niet op zondagochtend, maar dan kom ik op de door de weekse bidstond. Hoe zou dat bij u in de gemeente zijn als ze daar kwamen kijken? Misschien zegt u wel, door de weekse bidstond, die hebben wij niet eens. Nou, dat bedoel ik dus. Wat zou er gebeuren als de apostel zegt: ik kom u beoordelen op de mate van geestelijke kracht die zich in uw leven openbaart? Kracht. Niet alleen maar toewijding, niet alleen maar geestelijk leven. Kracht. Dat is het koninkrijk van God. Daarom is het koninkrijk van God ook zo'n verwaarloosde leer. We horen veel over de leer van de gemeente. Weinig over de leer van het koninkrijk Gods. En dat heeft een reden. Want het koninkrijk Gods bestaat in kracht. En waar we weinig kracht zien, wordt ook weinig gepraat over het koninkrijk Gods. Dus je hebt het voor het kiezen, zegt Paulus. Hoe zal ik naar jullie toekomen? Mag je van tevoren meedelen. Ik kan komen met de roede, om jullie te tuchtigen, figuurlijk uiteraard. Of zal ik komen in de geest van zachtmoedigheid, in liefde. Wat willen jullie? Wat heb je het meeste nodig? Wat denk je zelf? Als je een kind ook al eens vraagt, zeg het maar. Wat zal ik met je doen? Je hebt het weer aardig verknald. Je mag zelf uitkiezen. Wat denk je? Wat past daar nou het beste bij? Welke tuchtiging hoort daarbij? Zeg het maar. Je mag kiezen. Goed. Dat is het slotwoord van dit eerste deel van deze hele brief. Hoofdstuk 1 tot 4. En hoofdstuk 5 begint een heel nieuw gedeelte. Ik zei straks al hoofdstuk 5 tot 7. En je zou kunnen zeggen, het grote thema van die drie hoofdstukken is heiligheid. In hoofdstuk 5 collectief, dan gaat het om het uitzuiveren van het onheilige, opdat wij een heilig deeg mogen zijn. Op dat deeg komen we nog wel terug. In hoofdstuk 6 gaat het om heiligheid in ons individuele leven, waarvoor zelfoordeel nodig is om tot die heiligheid te komen. En in hoofdstuk 7 gaat het over heiligheid in huwelijk en gezin. Het handhaven van de betrekkingen tussen mensen onderling zoals God het bedoeld heeft. Gemeente, persoonlijk leven, huwelijks- en gezinsleven. Drie grote hoofdstukken over deze thema's van de heiligheid. Bovendien is 1 Korinthe 5 het hoofdstuk in het Nieuwe Testament over gemeentelijke tucht. En we moeten eerlijk zeggen, dat is een thema waar we nou niet zo verschrikkelijk veel over horen. Dat is nou niet direct ons sterkste punt. Er is heel veel lievigheid. Als ik nou hoofdstuk 4 vers 21 nog eens neem. Heel veel liefde en een geest van zachtmoedigheid. En dat is belangrijk. Want in Galaten 6 staat, als iemand door een overtreding overvallen is, dan moeten we hem terechtwijzen in een geest van zachtmoedigheid. Zelfde uitdrukking. Ziende op uzelf. Opdat ook gij niet in verzoeking valt. Maar dat sluit gemeentelijke tucht niet uit. Maar Paulus is in dit hoofdstuk daar zeer radicaal in. Maar waar gaat het over? Wat is het probleem dat hier tucht vereist? En het antwoord luidt ontucht. Je zou kunnen zeggen, dit is het hoofdstuk over ontucht en tucht. Een ontucht die tucht vereist. Ik vermijd het woord hoererij, want hoererij letterlijk volgens het woordenboek betekent prostitutie en daar gaat het helemaal niet over. Ik ben heel blij dat in de NBV niet meer over hoererij gesproken wordt in zulke schriftgedeelten, maar over ontucht. Ontucht is alle vormen van illegitieme seks. Seksualiteit, daar waar ze niet hoort. Seksualiteit hoort thuis in het huwelijk en alles wat daar niet mee, in het Bijbelse huwelijk, daar kom ik zo op terug, en alles wat daar buiten valt is illegitieme seks. En hier gaat het over zo'n voorbeeld. En ik vind het voorbeeld juist hier zo treffend. Als Paulus had gesproken over seksueel misbruik, over verkrachting, ja, dan hadden zelfs de ongelovigen gezegd, dat kan natuurlijk niet. Maar Paulus neemt iets wat ons eigenlijk helemaal niet meer zo aanspreekt. Maar wat wel de mensen in die tijd erg aansprak. En dat is een huwelijk met een familielid. Het gaat hier uitdrukkelijk over een huwelijk hoor. Ik geloof niet dat de NBV het terecht zegt. Die zegt, hij ging met de vrouw van zijn vader naar bed. Het gaat er niet om dat hij alleen maar met haar naar bed gaat, maar dat hij met haar getrouwd is. Het hebben van een vrouw in het Nieuwe Testament en ook in taal van het Oude betekent getrouwd zijn met. Dat zeg ik even uitdrukkelijk. Het was dus niet zo dat die man een buitenechtelijke relatie had. Dat zou het veel erger maken. Maar hij was regulier met haar getrouwd. En toch is Paulus daar zo fel op. Want het ging hier om een onbijbels huwelijk. Het gaat dus niet alleen maar erom dat seks buiten het huwelijk verkeerd is. Maar dat seks binnen het huwelijk, als het namelijk een onbijbels huwelijk is, net zo verkeerd is. Legitieme seks is seks die thuis hoort in het bijbelse huwelijk. En hier gaat het over een onbijbels huwelijk. Je hebt allerlei vormen van onbijbelse huwelijken. Huwelijken met een ongelovige is een onbijbels huwelijk. Maar dit is ook een voorbeeld, namelijk trouwen met een familielid. Dat kunnen wij zomaar niet meer meemaken. Wij vinden het heel gewoon om te trouwen dat een weduwnaar trouwt met zijn schoonzuster. Met de zuster van zijn overleden vrouw. Maar in de Bijbel was dat ondenkbaar. En daar was een heel belangrijke reden voor. De zuster van je vrouw is je eigen zuster. En je mag niet trouwen met je zuster. De vrouw van je vader, dat was natuurlijk niet letterlijk de moeder van deze man. Waarschijnlijk was ze ook een stuk jonger dan zijn vader. Dat is licht voor de hand. Maar naar Gods beginselen was die vrouw van zijn vader zijn moeder. Zijn stiefmoeder. En trouwen met je stiefmoeder is onnatuurlijk. En het merkwaardige is dat wij dat misschien zo niet meer zo meevoelen. Maar dat zelfs de volkeren, de heidenen in tijd, de ongelovigen zoals het hier staat, daar schande van spraken. En dat is beslissende punt. Het gaat er nou niet meer om of wij dat nog net zo kunnen meemaken, of wij nog net zo daar een afschuw van hebben, trouwen met de zuster van je overleden vrouw, om even dat voorbeeld te nemen wat natuurlijk vaker voorkomt dan je stiefmoeder trouwen. Het gaat erom dat het hier ging om iets waar zelfs de wereldlingen schande van spraken. En wat ook in Gods wet in het Oude Testament ten strengste verboden was. Dat was het eerste probleem. Ontucht in de gemeente. Ontucht is illegitieme seks. En alle seks buiten het Bijbelse huwelijk, en dit is geen Bijbelse huwelijk, is illegitiem. Maar de Korintiërs hadden nog een tweede probleem. En dat is dat zij onverschillig stonden tegenover de zonde. En dat blijkt uit het tweede vers. U bent opgeblazen, heb je datzelfde woord weer dat we in hoofdstuk 4 tegenkwamen. En hebt niet veel eer getreurd, opdat hij die deze daad begaan heeft uit uw midden werd weggedaan. Het is één ding dat die man zoiets verschrikkelijks had gedaan. Maar het was een tweede ding, en dat was zeker zo erg, dat de Korintiërs dat maar rustig lieten begaan, in plaats dat zij over deze schanddaad getreurd hadden. Denk erom, alle Bijbelse tucht moet gefundeerd zijn in dit treuren. Bijbelse tucht is niet zoals een aardse rechter dat doet. Die met zijn nuchtere verstand, daar wordt hij niet koud of heet van, als hij dat wel werd, dan was het geen goede rechter. Keurig de misdaad naast de wet legt en op grond daarvan met allerlei verzachtende omstandigheden dan eventueel een vonnis velt. Dat is een heel clean gebeuren. In gemeentelijke tucht nooit. Waar dat toch gebeurt, is het grondig mis. Dan kan het kwaad nog zo erg zijn, maar een gemeente heeft leed te dragen over het feit dat in haar midden zoiets vreselijks is voorgekomen. Treuren dat dat kon gebeuren in onze gemeente, zoiets ergs. Nou, ik zei u al, gemeentelijke tucht is sowieso al een moeilijk punt. Waar hoor je nou nog over gemeentelijke tucht? Maar waar het al gebeurt, is het vaak een formaliteit. Het mag niet, dus verkeerd, dus we zeggen tegen die persoon dat hij niet meer mag komen. Hij wordt geweerd van het avondmaal, hij wordt uit de gemeenschap gestoten of wat dan ook. Zonder dit treuren. Dat treuren betekent, ik citeer voor de tweede keer Galaten 6 vers 1. Dat betekent, ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. In de geest van zachtmoedigheid. Maar vooral treuren betekent, Heer, wij schamen ons voor u. Dat dit in onze gemeente kan voorkomen. De mensen in de gemeente zijn zo met elkaar verbonden. Paulus zegt in 1 Korinthe 12, als één lid lijdt, lijden alle leden. Maar dat betekent ook, als één lid zwaar in de fout gaat, treuren alle anderen daarover. Als de gemeente als loszand aan elkaar hangt, wordt dit totaal niet meer verstaan. Dus de Korintiërs hadden een dubbel probleem. Ze hadden deze zondaar, deze boosdoener in hun midden, die een vrouw getrouwd had waarmee die absoluut niet mocht trouwen, zowel volgens de wet van God als ook volgens de heidense opvattingen van die tijd. En het tweede probleem was dat ze dat maar gewoon lieten gebeuren. En precies hetzelfde zien we vandaag. In welke gemeente wordt nog tucht geoefend als een man of vrouw met een ongelovige trouwt? Ja, dat is natuurlijk niet goed, maar ja, wat kunnen we dan doen? En zo kun je een heleboel andere dingen opnoemen. We hebben hele discussies over het samenleven van homoseksuelen en allerlei andere seksuele relaties die niet naar de schrift zijn. Waar wordt in de gemeente nog drukte over gemaakt als er seks voor het huwelijk is geweest? Het lijkt ook onder christenjongeren steeds meer de gewoonste zaak van de wereld te zijn. En waar het gebeurt, hoeveel zijn er nog die er iets van durven zeggen? Men haalt de schouder op en zegt, maar ja, het is niet goed. Maar ja, wat kunnen we dan doen, hè? Van treuren is al lang geen sprake meer. Nou, zegt Paulus, dan zal ik jullie vertellen wat ik gedaan zou hebben. Als apostel. Dat moet er uitdrukkelijk bij zeggen. Dit is een zaak van de gemeente. Maar om de gemeente voor te houden wat ze hadden moeten doen, laat hij zien wat hij als apostel gedaan zou hebben. Hij zegt, in gedachten ben ik bij je. Ik ben naar het lichaam afwezig, maar naar de geest aanwezig. Als jullie nou een gemeentevergadering over deze zaak hebben, dan ben ik als het ware in de geest daarbij aanwezig. Zijn dus voordat er een rechtbank zou zijn, waar deze man beoordeeld moet worden, dan ben ik de officier van justitie en ik ben ook de rechter. Als officier zou ik een requisitoor houden. Dat bedoelt hij met, ik heb hem geoordeeld die dit zo bedreven heeft. In het requisitoor zou ik zeggen, het is een schande wat deze man gedaan heeft, dat is in de gemeente onacceptabel. En vervolgens zou ik achter die rechtbank zijn gekropen op de stoel van de rechter, en dan zou ik hem in de naam van onze Heer Jezus Christus aan de Satan hebben overgegeven. Sommigen zeggen dat alle tucht een overgeven aan de Satan is, dat staat hier absoluut niet. En dat zou ik ook beslist niet willen beweren. Want aan de Satan overgeven is, staat hier, is tot verderf van het vlees. Ik denk dat dat betekent dat zoals de Heere God dat toestond bij Job, dat overgeven aan Satan inhoudt dat de Satan de gelegenheid krijgt iemand ziek te maken, zijn vlees te verderven. En dan zie je dat ook de strengste tucht, want dit is toch een verschrikkelijke vorm van tucht, overgeven aan de Satan, uiteindelijk altijd het herstel van de betrokkenen beoogt. Want Paulus zegt, deze harde maatregel leidt ertoe dat uiteindelijk de geest van deze persoon behouden zou worden. Zodat hij niet verloren gaat, maar door deze harde maatregel tot inkeer komt en zijn zonde beleidt en zal uitspreken, ik heb toch tegen God en tegen de gemeente gezondigd, ik had nooit met deze vrouw mogen trouwen. Dat is wat Paulus zegt. Maar Paulus doet dat in gemeenschap met de gemeente in Korinthe. Hij wil die verantwoordelijkheid van die gemeente niet wegnemen. Daarom zegt hij, als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus. Dus we doen dit eendrachtig. Hij heeft als apostel een mogelijkheid die een gewone gemeente niet heeft. Iemand over te geven aan Satan. Dat zou zijn apostolische autoriteit zijn. Hij zegt, ik neem het zo hoog op dat ik dat gedaan zou hebben. Maar ik ben niet bij jullie, nou moeten jullie het doen. Jullie kunnen niet iemand overgeven aan Satan, maar je kunt wel doen wat dan uiteindelijk in het laatste vers staat, de boze uit uw midden wegdoen. Dat kunnen jullie wel wegdoen. En dat hadden jullie moeten doen. Dat staat al in vers 2b. Jullie hadden die persoon uit het midden moeten wegdoen. Dat is dus het vonnis van Paulus. Overgeven aan de Satan. Dat klinkt nogal rigoureus. En de vraag is, zijn wij nog bereid om het woord van God in al zijn ernst te laten staan en ook in onze gemeente toepassen waar dat nodig is? Maar niet alleen maar in strengheid, maar te beginnen met treuren. Een gemeente kan alleen maar Bijbelse tucht oefenen als ze eerst zelf diep verootmoedigd is voor God. Er is zo vaak tucht uitgeoefend. Denk maar over een vrouw die zwanger werd voordat ze getrouwd was en hoe zij en haar man openbare schuldbelijdenis moesten doen in de kerk. Daar kwam zo vaak zoveel hooghartigheid aan te pas. Vandaar staan wij die niet in die zonde gevallen zijn. En daar staan zij en laten ze zich maar diep verootmoedigen in het stof. Gelukkig gaat het zo niet meer. Want Paulus maakt hier duidelijk, nee, als er gemeentelijke tucht is, dan moet het zo zijn dat degenen die die tucht toepassen zich diep verootmoedigen in het stof. Want ze zijn één met diegene die die zonde hebben bedreven. Ze zijn één en dezelfde gemeente. Het is één gemeenschap. Ze drukken daarmee uit, het had ons kunnen gebeuren. En het is in ieder geval onder ons gebeurd. En vanuit die diepte, niet vanuit de hoogte, maar vanuit die diepte van de verootmoediging, kan alleen Bijbelse tucht geoefend worden. Dus of we horen niet meer over tucht vandaag de dag, of waar het gebeurt, gebeurt het te vaak vanuit een geest van hooghartigheid. Want wij staan goed en jullie staan fout. En dat kan alleen van onderuit, vanuit het stof. Als Paulus dan ook zegt in vers 6, uw roemen is niet goed, weet u niet dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Dan heeft hij het over een heel bekend principe. Als je deeg hebt en je vermengt dat met wat zuurdeeg, dan zal dat zuurdeeg, dat werkzame principe, ten slotte dat hele deeg doorzuren. Dat is nodig, opdat het deeg zal rijzen en het brood zal kunnen ontstaan. Het gaat om het principe van het zuurdeeg. Dat alles waarmee het in aanraking komt, doortrekt, doorzuurt. Nou, wat doet Paulus op? Paulus bedoelt hier dat het kwaad dat in hun midden getolereerd werd, zich als een olievlek zou uitbreiden in die hele gemeente. Dat betekent niet dat hij nou verwacht dat iedereen met zijn stiefmoeder gaat trouwen in die gemeente. Tuurlijk niet. Dan moet in eerste plaats moet je een stiefmoeder hebben en dan moet je vader overleden zijn enzovoort enzovoort. Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt, het begint ermee dat dit kwaad gebeurd is. En dan vervolgens is daar een hele gemeente die dat schouderophalend, oppervlakkig, zonder te treuren, maar ondergaat. En zo wordt het besef van Gods heiligheid en van het kwaad ondermijnt. En dat is dat principe van het zuurdeeg. Als je één kwaad ding niet meer wil aanpakken in de gemeente, om te zeggen, ja, wat kunnen we nou doen? Of nou ja, zo erg is het toch ook niet? Dan komt het volgende ding. Daar heb je dan ook geen kracht meer voor. Dat misschien nog wel erger is dan het eerste, maar ja, je hebt het eerste niet durven aan te pakken, dus dat ergere ding al helemaal niet. En op een gegeven moment ontstaat de situatie, zoals die in talloze gemeenten is ontstaan, dat er geen enkele kracht meer is om tucht te oefenen. En je kunt alleen nog maar je schouders ophalen en zeggen, ja, het is wel erg, het is wel jammer, maar ja, wat kunnen we eraan doen? Dat is het zuurdeegprincipe. In Galaten 5 vinden we dat in verband met dwaalleer, hier in verband met moreel kwaad. Maar dat is niet alleen maar wat die ene man deed. Het is wat de hele gemeente deed, namelijk dat ze niks deden. En dat ze zo gemakkelijk met dat kwaad omgingen. Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent. Zuurdeeg is altijd in de Bijbel een principe van het kwaad. Het is niet alleen maar iets dat alles doorzuurt. Ik geloof zelfs in de gelijkenis in Matthäus 13, waar die vrouw 3 maten meel nam en daar zuurdeeg in deed, is dat geen beeld van het evangelie. Zuurdeeg is door de hele schrift heen een beeld van het kwaad. Zou dan Matthäus 13 de enige uitzondering zijn? Ook daar gaat het over precies wat de christenheid geworden is. Dat zo mooi begon op de Pinksterdag. En het systeem is geworden waar zoveel valsheid en kwaad binnengedrongen is. Van allerlei aard, of het nou leerstellig kwaad is of moreel kwaad. Het heeft om zich heen gegrepen. En wat moeten wij nou doen? Wij moeten het zuurdeeg uitzuiveren. En dat doe je dus ook weer op 2 manieren. Je doet dat door de boze uit het midden weg te doen. De man die met zijn stiefmoeder getrouwd was. Maar je doet het ook door het kwaad weg te doen uit je eigen hart. En je laksheid en oppervlakkigheid en onverschilligheid voor de Heer te belijden. Je alsnog te verootmoedigen in het stof. En zo wordt het zuurdeeg weggedaan, opdat je een ongezuurd deeg zult zijn. Want je bent immers ongezuurd, dat klinkt een beetje vreemd, maar Paulus bedoelt, dat is toch wat de nieuwe mens is. Dat zuurdeeg is iets van de oude mens, dat mag geen plaats meer hebben in de gemeente. En waar het toch weer kop op steekt, daar moet het onder het kruis gebracht worden. Daar moet het onder het oordeel van Christus gebracht worden. Het moet onder het bloed. Het moet onder het oordeel gebracht worden opdat wij zijn wat wij behoren te zijn. En wat God in principe ook van ons gemaakt heeft. Een nieuwe mens. Een ongezuurd deeg. Nou, dat herinnert natuurlijk onmiddellijk aan het feest van de ongezuurde broden in het Oude Testament. En die Paulus die maakt die vergelijking ook. Dat begon in het midden van de eerste maand, de lentemaand, en op de 14e van die maand, Nisan, werd het Pascha gevierd. Daarom zegt Paulus hier ook, want ook ons Pascha Christus is geslacht. Daar begint het mee. En dan volgde op dat Pascha die 7 dagen van het feest van de ongezuurde brood. Dat is vandaag nog steeds zo in Israël. Nou zegt Paulus, zoals met ons ook. Het begint met de heerlijke zekerheid. Ons paascha is geslacht. Ons paaslam heeft zijn leven gegeven. En op basis daarvan kunnen wij feest vieren. Maar waarom is dat paaslam geslacht? Om onze zonden. En dat is nou precies waar dat feest het ongezuurde broden van spreekt. Dat moet een feest zijn waarin wij nu ook praktisch verwerkelijken wat Christus voor ons gemaakt heeft. Hij heeft de zonden op zich genomen. Hij heeft ons tot een nieuwe mens gemaakt. Laten we dan leven vanuit de nieuwe mens en niet vanuit de oude mens. Dat is leven zonder zonde. Dat in de praktijk lukt, weten we allemaal maar al te goed dat daar geen sprake van is. Maar als het dan weer een keer mislukt, breng het dan ook onder het bloed van het lam. Oordeel het, verootmoedig je daarover en maak een nieuw begin in de kracht van God. Laten wij feest vieren niet met oud zuurdeeg, dat is van de oude mens. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Dat zijn die dingen die ook in het leven van de gelovigen nog weer kunnen opkomen. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dat is wat de gelovigen hoort te kenmerken. Zuiverheid van binnen, niet alleen maar in een uiterlijke fariseïsche wandel. Maar zuiverheid, echtheid, authentiekheid, oprechtheid, waarheid in het binnenste. Nou zou je kunnen denken, ja maar Paulus, hoe gaat dat dan in de praktijk? De hele wereld is toch vol van zulke mensen als die ontuchtige die er nu in ons midden is. De wereld is vol ontuchtigen. En dan zegt Paulus, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het er niet over dat jullie de wereld moeten verbeteren. Kan nooit kwaad hoor, om in de wereld te verkondigen dat ontucht niet uit God is. Maar als de mensen de Heer Jezus niet leren kennen, dan helpen dat soort boodschappen niks. Ze moeten de Heer Jezus leren kennen. Je moet ze het evangelie verkondigen. Maar je hoeft niet de ontuchtigen in de wereld te veroordelen. Dat doet God wel op zijn tijd. Maar de ontuchtigen in de gemeente, die moet je wel oordelen. Je zou het zo kunnen zeggen, dat is wat Paulus nou in deze verse gaat betogen. Je kunt nog beter een ontuchtige hebben die niet belijdt een christen te zijn, dan een ontuchtige die wel belijdt een christen te zijn. Want dat is veel erger. Iemand die zich voordoet als een christen. En toch in ontucht leeft. Dat is een veel grotere smet. Op de naam en de eer van God. Dan iemand die aan God ons gebod niets gelegen laat liggen en in ontucht leeft. We hebben geen verantwoordelijkheid voor de boze mensen in deze wereld. Die zal God straks, daar zal hij mee handelen. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid voor de mensen in onze gemeenten. En daarom zegt hij, ik heb u in de brief geschreven. Ik heb u al eerder verteld of dat nou een vroegere brief was of dat hij deze brief bedoelt. Dat laten we nou maar in het midden. Ik heb geschreven, jullie moeten geen omgang hebben met hoereres. Maar ik bedoel daarmee niet, zegt Paulus. In het algemeen met de hoereres van deze wereld. Of niet alleen ontuchtigen geldt het voor, maar ook hebzuchtigen, rovers, afgodendienaars, wat dan ook. Want die komen wij overal tegen. De politieman die mij aanhoudt kan wel een hebzuchtige zijn. De man of vrouw achter het loket kan wel een afgodendienaar zijn. Als ik dat soort mensen wil proberen te vermijden, dan kan ik maar beter op een eiland gaan zitten. Nee, daar gaat het niet om. Daar hoeven we ook niet bang voor te wezen. Maar als zulke mensen in de gemeente opduiken, zich manifesteren, dan hebben we wel op te treden. Ik heb u geschreven dat als iemand die broeder genoemd wordt. Paulus zegt dus niet die een broeder is. Want als iemand leeft als een ontuchtige, leeft als een hebzuchtige, als een graaier, leeft als een rover, leeft als een moordenaar, dat wordt hier dan niet genoemd, maar je kunt het rijtje natuurlijk nog uitbreiden, leeft als een afgodendienaar, als een lasteraar, dronkaard of rover, dan moet je met zo iemand geen omgang hebben. Dan moet je je in de gemeente daar uitdrukkelijk van distancieren. Want met zo iemand moet je zelfs niet eten. Je moet dus niet zeggen, nou ja, er is nog geen tucht uitgeoefend. Als jij weet dat het een goddeloze is, dan moet je heel duidelijk zeggen, sorry, jij belijdt een christen te zijn, maar je leeft als een goddeloze. Ik kan en ik mag met jou geen gemeenschap hebben. Ik zou mij daarmee één maken met het kwaad. Er zijn drie redenen waarom je dat niet moet doen. Je moet het niet doen omwille van die persoon zelf. Als er zo iemand in uw gemeente is en alle mensen in uw gemeente zouden zeggen, het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan om des gewetens wil geen gemeenschap, geen omgang met jou hebben, dan hoop je dat zo iemand daardoor aangesproken wordt. Want dat is altijd het doel, het herstel. Je hoopt dat hij daardoor zal zeggen, oh, maar dan moet ik me toch bekeren. Als iedereen me de rug toekeert, dan misschien wordt hij daardoor tot erkentenis van zijn kwaad gebracht. In de tweede plaats moet je geen omgang met hem hebben vanwege jezelf. Verkeerde omgang bederft goede zeden, zegt 1 Korinthe 15. Als je met pek omgaat, word je ermee besmet. Eén rotte appel in de mand maakt het gave fruit te schand. Je kunt er nog meer spreekwoorden bij bedenken, want iedereen kent dit principe. Waar je mee omgaat, daar word je door besmet. En ten derde, de derde reden waarom je met zo iemand niet moet omgaan, is ook om naar de wereld toe duidelijk te maken. Tja, het is erg genoeg dat zo iemand in onze gemeente gevonden wordt, maar kijk eens naar ons. Wij distancieren ons van deze persoon als een getuigenis naar de wereld. Wij hebben er droefenis over dat zo iemand zich in onze gemeente gemanifesteerd heeft. Maar kijk wat wij doen. Wij distancieren ons uitdrukkelijk van diens zonde. En dus ook van die persoon, zolang hij zijn zonde niet wil oordelen. Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om iemand die in de zonde gevallen is en meteen weer overeind krabbelt. Dat kan ons allemaal gebeuren. Het gaat om iemand die een boze weg is opgegaan en daar niet van terug wil keren. Die aangesproken wordt, maar zich niet laat aanspreken. En dat is een hele trieste aangelegenheid. Als iemand een broeder genoemd wordt, Paulus laat in het midden of die dat werkelijk is. En daar wil ik nog even de grote nadruk op leggen. Wij mogen nooit en nooit zeggen, nou ja, het is wel een erge weg die hij opgaat, het is natuurlijk wel heel verschrikkelijk. Maar gelukkig, we weten dat hij ooit zijn hart aan de Heer Jezus heeft gegeven, dus wij vertrouwen er wel op dat het goed komt met die persoon. Dat mag je niet zeggen. Wij kunnen niet in iemands hart kijken, we kunnen niet weten of iemand die zich zo gedraagt, ooit wel een echte christen is geweest. Dat moeten we aan God overlaten. Sterker nog, wij behandelen hem volgens de weg die hij nu gaat. Als iemand zo zou leven en hij zou tegen mij zeggen, ja, maar er is toch geen afval der heiligen, dan zou ik zeggen, ja, dat klopt, maar er is wel een afval van onheiligen. En jij gedraagt je als een onheilige. Jij leeft als een onheilige en ik behandel je als een onheilige. En ik kan je zeggen, de weg waarop jij je nu bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Dus het gaat helemaal niet over de vraag of een ware gelovige verloren kan gaan. Als iemand zo leeft, dan moet je een groot vraagteken bijzetten of die wel ooit een ware gelovige is geweest. En die vraag, die hoeft ons verder niet eens diep bezig te houden. We hebben hem te behandelen zoals hij zich nu gedraagt. Hij heet een broeder, dat maakt het des te erger. Maar wij distancieren ons van zijn kwaad. Als hij zelf zich niet wil distancieren van zijn eigen zonde, dan distancieren wij ons van die persoon. Dat doen we niet met de mensen in de wereld. Dat is ook niet goed wat die doen, maar die weten niet beter, dat zijn goddelozen. Maar iemand in de gemeente die zich een christen noemt en zo leeft, dat is vele malen erger. Want wat heb ik ook hen die buiten zijn te oordelen, daar ga ik helemaal niet over. Ik hoef niet alle goddeloosheid in deze wereld op te ruimen, ik hoef alleen maar het evangelie te verkondigen. Eens zal God daaraan een einde maken. Maar in de gemeenten hebben wij de verantwoordelijkheid daar nu al een einde aan te maken. Hen die buiten zijn zal God oordelen op zijn tijd. Wij hebben te oordelen hen die binnen zijn. En dat kan er uiteindelijk toe leiden dat wij de boze moeten wegdoen. Ik zeg erbij, uiteindelijk. Want we hebben gelukkig nog wel wat meer pijlen op onze boog als het gaat om gemeentelijke tucht. Er zijn minstens 4 vormen van gemeentelijke tucht. Ik wil dat toch even heel kort aan het einde u noemen. En dit is de ernstigste en verstgaande vorm van tucht, het wegdoen. Wij lezen immers ook in de eerste plaats, dat is de minst verregaande vorm van tucht, het terechtwijzen of terechtbrengen. Je begint toch niet meteen iemand te veroordelen. Als iemand de verkeerde weg opgaat, dan probeer je eerst om hem van die verkeerde weg terug te brengen. Als een broeder gezondigd heeft, dan ga je naar hem toe en dan probeer je hem terecht te brengen, zegt de Heer Jezus zelf in Matthäus 18. En ik citeerde al Galaten 6 vers 1. Als iemand de verkeerde weg opgaat, dan begin je met te proberen hem terecht te wijzen. En als dat lukt, prijs de Heer, geweldig. Dan hoeft er geen verdere tucht plaats te vinden, hij wordt weer teruggebracht. Het kan ons allemaal overkomen dat wij in het kwaad vallen en dat een ander de hand uitsteekt om ons weer op te richten. Als dat niet gebeurt, als die ander in dat kwaad volhardt, dan komt de tweede mogelijkheid die ons ter beschikking staat. En dat is het zich onttrekken aan. Dat hadden we eigenlijk net ook al een beetje, doordat we gezien hebben, iemand is nog in de gemeente, maar wij hebben geen omgang meer met die persoon. Wij isoleren hem. Wij zeggen, sorry, maar je gedraagt je als een verkeerde. We zijn nog niet zo ver aan het wegdoen toe zijn. We willen je nog een kans geven. Maar we kunnen, zolang jij je niet bekeert, geen persoonlijke omgang met je hebben. Dat is dus iemand isoleren. In Romeinen 16 vind je dat als het over dwaalleer gaat. Paulus schrijft daarover in 2 Thessalonicense 3. En ook aan Timotheus en Titus, individuele brieven, schrijft hij over dat zich onttrekken aan. Dat is nog niet wegdoen uit de gemeente, maar dat is je persoonlijk distancieren van zulke mensen. Je isoleert ze in de hoop dat ze daardoor, door die harde maatregel, zich zullen bekeren. De derde maatregel die ons ter beschikking staat, die vinden wij in 2 Thessalonicense 3. En die wordt daar genoemd het tekenen. Je zou het kunnen vertalen met brandmerken. Dat is wanneer de oudsten of ouderlingen in de gemeente ook openlijk in de gemeente de schuldige aanwijzen. En zeggen die of die leeft op een verkeerde weg. En dat is niet zomaar iets. Dat gaat dan over hoererij, ontucht, hebzucht, afgodendienaar, maar ook lasteraars. Iedereen van u zal wel eens een geval van ontucht hebben meegemaakt dat iemand onder tucht geplaatst moet worden. Hoe vaak hebt u meegemaakt dat dat met lasteraars gebeurde? Terwijl lasterpraat zo'n afschuwelijk kwaad is dat zoveel gemeenten verziekt. Ik noem dat nog maar eens even uitdrukkelijk. Of ook zoals het hier gaat over dronkenschap. We hebben meer de neiging om de alcoholicus vooral te vertroetelen. En dat moet je ook doen. Maar als blijkt dat hij niet wil of hij of zij niet wil terugkomen van deze weg. En ook geen hulp wil accepteren om van zijn alcoholisme bevrijd te worden. Denk erom dat Paulus dit alles uiteindelijk op één lijn stelt. We doen niet zomaar weg. We hebben nog die drie andere dingen. Maar er komt een moment dat de boosdoener wordt getekend en zegt, die en die kunnen we geen omgang meer hebben. Wij hopen nog steeds, we werken nog steeds aan hem of haar. Wij hopen dat hij of zij nog terecht zal komen, maar we hebben daar grote moeilijkheden mee. Dit is een laatste kans. Maar broeders en zusters, wij distancieren ons van die persoon. En dan pas komt dat laatste. Zoals de Heer Jezus het ook zegt in Matthäus 18, dan zei hij u als een heiden en een tollenaar. Dan komt het moment dat je zegt, ja nou plaatsen we hem buiten en behandelen hem zoals we met een heiden of een tollenaar zouden doen. Een heiden, een niet-Jood, een tollenaar, wel een Jood, maar dan eentje die heult met de vijand, die aan de verkeerde kant staat. En zo is het hier ook. In die tijd was excommunicatie een zeer ingrijpende, drastische maatregel. Als iemand weggedaan werd uit het midden van de gemeente, dan was hij iemand die binnen was en nou is hij iemand die buiten is. Een van de redenen waarom de tucht in onze tijd zo ondermijnd is, is dat als iemand in gemeente A wordt weggedaan, hij hartelijk welkom is de volgende zondag in gemeente B, C, D en E. We hebben niet meer een binnen en een buiten. Ja, we hebben het binnen in de eigen gemeente, maar hij komt zo binnen in een andere gemeente en weer een andere, weer een ander. Er is geen zondaar te bedenken of er is wel ergens een plekje voor hem waar ze hem of haar de hand boven het hoofd houden. Dat komt er ook nog eens bij. Dit is onze verantwoordelijkheid. En het lijkt een wat negatieve noot. Maar uiteindelijk gaat het om de eer van Gods naam. Het gaat ook om de heiligheid van de gemeente. En het gaat ook om een stuk zelfbescherming. Elk van ons, doordat de zondige natuur nog in ons is, is er gevoelig voor meegezogen te worden, meegetrokken naar beneden. Dat is het principe van het zuurdeeg. Als wij mensen excommuniceren, uitstoten uit de gemeenschap, is dat, ik herhaal het alle drie heel kort, is dat opdat de persoon zelf daarvan zo onder de indruk is dat hij of zij hersteld wordt. Ten tweede is dat om onszelf te beschermen, opdat we niet meegezogen worden naar het kwade toe. En ten derde, het is een getuigenis naar de wereld. Want we zeggen ook tegenover de wereld, dat soort dingen hebben in ons midden geen plaats. En vooral als er dingen zijn waar ook de wereld schande van spreekt, is dat een buitengewoon belangrijk getuigenis. Als de christenen al een loopje nemen met de waarheid, wat moet de wereld er dan niet van denken? Geef God ons maar genade in onze tijd, dat we van deze klare beginselen van Gods woord nog ons iets aantrekken en ze in praktijk brengen. En alle vragen die u daarover mocht hebben, die zal ik straks graag proberen te beantwoorden. God zegene zijn woord.